Efeze hoofdstuk 6. We lezen vers 13 tot 17 en we zullen vandaag, zo de Heer wil, vers 15 gaan behandelen met elkaar. En ik hoop ook dit keer weer dat het een opbouwende studie is. Daar ga ik tenminste vanuit. Mij heeft het bemoedigd en weer wat verfrist, weer wat aangescherpt, verrijkt. Efeze 6 vers 13 tot 17. Neem daarom, en voor degene die al maanden met ons is, we zitten nog steeds in de wapenuitrusting, of de wapenrusting. En daar gaan we weer dat stuk over lezen. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Tot zover. Want ik hoop en ik denk dat u ook mee bent, het is Gods wapenuitrusting. Het is de wapenuitrusting die God voor ons beschikbaar stelt. Het komt van hem aan ons gegeven. En dat is voor iedereen duidelijk. Daar zijn ook geen grote verschillen in. De grote verschillen is ook is hoe we het benaderen. En als ik dan ook de commentaren opensla, er zijn eigenlijk twee grote wegen in. Twee manieren om het te benaderen. En daar zit eigenlijk uiteindelijk een accentverschil in, maar soms wel een wat groter dan accentverschil. De twee verschillen is eigenlijk benaderen we het vanuit feit dat we in de aanval moeten, of dat dit een defensief wapenuitrusting is. Er zijn er die inderdaad gaan naar dat het een offensief is, een aanval. Wij moeten hierop uit, wij moeten hiermee aan de slag, wij moeten dit doen. Wij worden opgeroepen als het ware tot actie. En dit is vrij populair. Het is eigenlijk, denk ik, de meest gangbare als ik goed luister en studeer. Dat dit eigenlijk de manier is om erop uit te gaan. De nadruk ligt op de aanval. Christenen opgeroepen worden tot actie. En dan is de eerste tekst, als het gaat over waarheid, is dat wij oprecht en waarachtig leven. Wel, dat heb ik ook gezegd. Het enige is dat ik het gefundeerd heb in iets, maar wij moeten staan. Dat we dat ons eigen moeten maken. En het tweede was dat we rechtvaardig moeten wandelen. En ik heb u meegenomen dat ik inderdaad gezegd heb, we zijn gerechtvaardigd en daar moeten wij staan. En ja, dan kunnen we ons bekleden. Oftewel, het gaat elke keer over een positie en pas dan gaan we naar wat we zijn. Maar de uitleg, vooral vinden we dat we in actie moeten overgaan, vloeit voort uit dit vers. En dat kunt u ook wel begrijpen. Ik bedoel, lees hem en je leest hem in het eerste oogopslag, vers 15, waar we vandaag bij stil willen staan. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En hier gaan de commentatoren dan vaak heen en de mensen die het uitleggen zeggen, zie, dit moet een bereidheid zijn om erop uit te gaan. Het gaat over actie. Jullie, wij als gelovigen, wij moeten het evangelie gaan verkondigen. Wel, daar zijn we allemaal voorstander van. Ik twijfel alleen met hoge mate of Paulus dat bedoelt in deze tekst. In deze context. In deze context. En waarom? In Efeze 6 gaat het helemaal niet over prediking en verkondiging. De hele context spreekt duidelijk over stand houden en verankerd staan. Houd daarom stand. Houd dan stand. Vers 14, de eerste paar woorden. Ja. Nergens vinden we in deze context dat wij als christenen erop uit moeten gaan om de verloren wereld te bereiken met het evangelie. Het is eigenlijk eerder zo van, wij moeten het evangelie doorgronden, want we zitten in een gevecht met Satan. En daarom geloof ik ook dat als wij hier gaan kijken naar deze tekst, kom ik wederom op het punt van het gaat over dat wij het evangelie ons eigen moeten maken. Dat wij inderdaad innerlijk in ons hart moeten gaan doorgronden in dit verband dan, in deze context, of de tekst van vandaag. Dat wij het evangelie van de vrede moeten gaan begrijpen, zodat wij stand kunnen houden. Niet om erom uit te gaan, maar zodat wij stand kunnen houden. Het gaat hier over de objectieve feiten van het evangelie. En een van de objectieve feiten is dat wij vrede hebben met God. Ik bedoel, ga de strijd in. Nee, ik kan het beter zeggen, u bent in een strijd verwikkeld. U gaat er niet eens in, u bent verwikkeld in een strijd als u een kind van de Heer bent. De allergrootste zegen voor u en mij om te weten is dat wij vrede hebben met God. Ik bedoel, de Heer Jezus was zo duidelijk, vrees niet hem die het leven kan afnemen, maar vrees hem die het leven kan afnemen en u kan oordelen. Zie, er is een punt waar we inderdaad ook moeten gaan doorgronden, dat we vrede hebben met God. Dat wij als het ware, zo wordt het hier ook gezegd, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Ik ga er zo even doorheen. Maar geschoeid eigenlijk om stand te houden. De soldaten in die tijd hadden ook, want Paulus kijkt hier naar een Romaanse soldaat, die hadden schoenen aan die inderdaad ook zo gemaakt waren dat ze goed grip hadden. Dat ze inderdaad in hun gevecht, die op dat moment nog 1-op-1 was, goed houvast hadden. Geschoeid. De schoenen aangedaan. De verlossing doorgrond. Dat wij inderdaad gaan doorgronden dat wij vrede hebben met God. Het enige moeilijke woord in de hele tekst hier, of in deze zin, is het woordje bereidheid. Is dat nu inderdaad dat het betekent dat we erop uitgaan en dat we erop uit moeten gaan? De HSV spreekt hier over bereidheid. De NBG spreekt over bereidvaardig. Ja, bereidvaardig in de zin van bereid zijn iets te gaan doen of bereid om te helpen. Maar het woord betekent ook gereed en gereedheid. Dat wij gereed moeten zijn als het ware. Het woord werd ook gebruikt, of een vorm ervan, dat de discipelen het avondmaal of de bovenzaal gereed moesten maken. Dat ze het in gereedheid moesten brengen voor het laatste avondmaal. Zie, dit is eigenlijk dat wij het in gereedheid brengen, het evangelie van de vrede in ons hart, zodat wij stand kunnen houden. Dat is veel meer de gedachte hierachter. Zie, willen wij stand kunnen houden tegen de aanvallen van Satan, tegen zijn listen, dan is dit waar wij gereed moeten staan om het evangelie te doorgronden. En er zijn zoveel facetten. Vorige week hebben we er al één besproken, dat is de gerechtvaardiging, of de rechtvaardiging door geloof alleen. Dat we bekleed zijn met Christus gerechtigheid, volmaakt in Gods ogen. Dat het nieuwe leven gekomen is. En ik hoop, en ik heb ook gehoord, dat er een positieve klank vanuit ging. Dat onze positie in Christus subliem is. En als u hem gemist heeft, ik zou zeggen, luister hem. Het is opbouwend. Het is zo belangrijk om te weten dat wij inderdaad een harnas hebben van gerechtigheid die door Christus verworven is. Maar hier in de tekst gaat het over dat wij gereed gemaakt, onszelf eigenlijk gereed maken, of dat we gereed gemaakt worden door geschoeid te zijn met het evangelie van de vrede. Ga dus mee naar Romeinen hoofdstuk 5 vers 1. Vorige week sprak ik heel duidelijk over onze nieuwe positie in Christus. Dat was het borstharnas, een nieuwe positie. Waar het vandaag eigenlijk meer heen gaat, is een nieuwe relatie. Dat wij inderdaad gaan begrijpen dat wij in een nieuwe relatie met God gekomen zijn. Wij hebben vrede met God. En u bent in Romeinen hoofdstuk 5, maar misschien dat ik nog dit kan vertellen. Elke brief van Paulus, alle 13 op een rij in het Nieuwe Testament, beginnen ongeveer met de woorden: genade zij u en vrede van God. Alle brieven van Paulus. Naar Timotheus, en schreef hij wat anders. Daar zei hij: vrede zij u. Dat zegt hij 2 keer tegen Timotheus. Titus gaat hij inderdaad weer hetzelfde als in al zijn andere brieven. Ja, als je begint bij Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, dan een 1 Timotheus, 2 en dan Titus en dan Filemon. Allemaal zeggen ze hetzelfde. Petrus herhaalt het nog een paar keer in zijn brief 1 en 2 Petrus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Wel, als je een beetje de Griekse cultuur in die tijd kent, dan weet je dat een bijdrage zo geformuleerd in de opening van een brief is feitelijk een statement wat van alles waar het over gaat. Nou, wij zetten het maar vaak aan het eind, zij zetten het aan het begin. De naam als eerste, waar die heen gaat en wat ze verkregen en verworven hebben. Allemaal, zelfs een gemeente als Korinthe. Nou, die sloeg, dat was nu niet een gemeente die cum laude afgetikt, afgevinkt kon worden in Paulus' reputatie en in zijn leven. Maar overal begint hij bij het punt, wij hebben vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Wij dan. Schitterend vers. Waar we vorige week ook bij stilgestaan hebben. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Rechtvaardiging is de positie. Vrede is de relatie die eruit voortvloeit. God is eens en voor altijd voor ons. Hij is altijd voor ons. Hij is nooit meer tegen ons. God is altijd voor zijn kinderen. Dit moet voor ons zo belangrijk zijn. Als wij inderdaad, als het ware, het schoeisel van het evangelie van de vrede omdoen. Dat we 100% in ons hart overtuigd zijn. God is voor ons. Nooit en te nimmer zal dat kunnen veranderen. Hij heeft altijd het beste met ons voor. Alles wat wij van de Heer ontvangen, dat geeft hij uit vrede. Dat is het fundament waar alles uit vertrekt. God heeft eeuwige vrede gemaakt met ons door de Heer Jezus Christus. Alles wat tussen God en ons instond, heeft hij weggenomen en aan het kruis genageld. Er staat niks meer tussen God en ons in. We hebben vrede met God. Zie, soms dan weten we dit, maar het zinkt niet ver genoeg in. Vandaar dat Paulus daar ook hiermee begint. Van, dit is het eerste waar Satan aan gaat tornen. Heb je wel vrede met God? Is de relatie wel perfect? Is de relatie wel juist? Ja, je mag wel zeggen dat je gerechtigheid van Christus hebt, maar misschien zit er toch nog wel iets tussen God en u in. Dit is, voor ons is dit belangrijk. Als de Heer zegt, wij hebben vrede met God door de Heer Jezus Christus, dan is het een eeuwige vrede. Het is een bestendige vrede. Het is een onveranderlijke vrede. Het is een onbreekbare vrede, een onuitputtelijke vrede. Al onze ongerechtigheden zijn voorbetaald. Die zijn aan het kruis genageld. De vrede is getekend met het bloed van de Heer Jezus. Als je hier al bij nadenkt. Soms zijn er altijd nog die gesprekken, ik voeg dat zo even in, om u gewoon in uw denken te helpen, dat mensen zeggen, hier kan je verlossing verliezen. Dat betekent dat God zijn vrede die hij getekend heeft aan het kruis van Christus met zijn kinderen, dat hij dat weer in een keer terugneemt. Dat er in een keer weer onvrede is, vijandschap. Sinds wanneer is dat mogelijk? Dan zou de Heer Jezus een prijs betaald hebben die groter is dan het effect. Dan hebben wij oneenigheid in de drie eenheid. Mensen, dit is het. De gevolgen daarvan zijn, ik maak het nu even theologisch, plaats ik het naar de drie eenheid, maar het is een onverbreekbare vrede. Dat kan niet meer anders. Alles wat God naar u en mij onderneemt, dan moet je eens denken, alles wat God naar u en mij onderneemt, dat onderneemt hij vanuit de positie, er is vrede. Alles wat in u en mijn leven door de Heer geplaatst wordt, en dat is alles. Ja, soms zeggen we wel eens wel, alles wat de Heer op ons pad brengt, dat is eigenlijk niet helemaal juist. De Heer brengt alles op ons pad vanuit de positie van vrede. Ja? We kunnen het ook van de andere kant bekijken. Hoe gruwelijk wij ook zondigen, hoe egoïstisch onze attitudes ook zijn, hoe zondig onze motieven. Hoe ik gericht onze houding. Hoe geweldig we nog ingenomen zijn met onze eigen kunnen en capaciteiten. Het verbreekt de vrede niet. Hoezeer wij leven en denken dat iedereen mij en ons en mij moet dienen. Dat de hele wereld bestaat omdat ik de koning ben in deze wereld. Hoe genadeloos wij ook soms reageren naar mensen. Onze geduld bijzonder klein is en kort. Hoe onverdraagzaam wij ook zijn. Hoe weinig zelfbeheersing hebben. Wij zullen onze vrede met God nooit verliezen. Zie, vaak hebben wij beperkte gedachten over de vrede van God. Vandaar dat ik het ook zo neerleg. Gods vrede overstijgt al onze zonden. God houdt vrede doorheen al onze ongerechtigheden. Wat u ook uitspookt. Daar is voor betaald. Nu zijn we gauw geneigd om vanuit de Bijbel te zeggen, maar dat betekent niet dat u moet gaan zondigen. Dat is voor een andere preek. Vandaag lopen wij, voor zover wij kunnen en Gods woord ons toestaat, tot aan de grens van Gods vrede. En daar stoppen wij. We moeten dit beter gaan doorgronden. Dit is het punt waar ons moet, een fundament in ons geloofsleven moet zijn. God zal niet terugkomen op zijn vrede. God wil niet terugkomen op zijn vrede. God kan niet terugkomen op de vrede die hij met ons gesloten heeft. Wij komen nooit meer voor God te staan om straf te ontvangen voor onze zonde. Dat is positief, hè? Dat is heel positief. We zijn gepromoveerd en hebben eeuwige vrede met God. Nooit meer anders. Vriendschap met de Allerhoogste. En waarom? Omdat het vastgelegd is in een objectief feit dat Christus betaald heeft voor al onze ongerechtigheid. Alles is betaald. Nu kan ik naar een voorbeeld van uw leven of mijn leven gaan, maar waar we nogal eens vragen over hebben is, wat nu met Ananias en Safira? Dat waren mensen die in de gemeente van Jeruzalem zaten. Hoofdstuk 5 van Handelingen. We weten het, die kwamen bij Petrus en die deden zich voor alsof ze alles binnenbrachten. En Petrus doorzag dat en die zegt van, wel, waarom lieg je? En ik kan me zo voorstellen dat Petrus de eerste keer ook hevig geschrokken was dat Ananias voor hem neervalt. Oei, oké. Okay. Maar Safira niet meer. De voeten die uw man net begraven hebben, die zullen ook u wegdragen. Luister goed. De Heer behandelde Ananias en Safira als zijn kinderen. Hij was niet toornig over hun zonde, zoals die dat bij de Heer Jezus was. Hij bewees genade aan hen. Zijn vrede hield stand. Er was geen toorn wat op hun afging. Ze kregen geen uitbrander voor hun daden, maar daar was Christus voor gestorven. Zij hadden vrede en de vrede werd behouden. Zij ontvingen geen toorn van God, zij ontvingen genade. Ze werden thuisgehaald. Was dat tucht? Ja, dat was tucht. De Heer tuchtigt zijn kinderen, maar dat is geen toorn. Dat is iets heel anders. Hij geeft hun niet iets, in de zin van straf. Hij ontneemt hun wat. Oh ja, wat dan? Hij ontneemt hun de mogelijkheid om beloningen te verwerven in dit leven, die ze tot in eeuwigheid op zijn kroon mogen dragen. Maar hij gaf hun geen straf. De vrede was bewaard. God behandelde hen precies zoals hij elk van zijn kinderen behandelt. Liefdevol worden ze opgenomen. Zie, we hebben daar soms zo'n bizar beeld van dat vrede is, maar beperkt is zolang we een beetje netjes wandelen en toch nog niet te veel uitspoken. En dan heb je Ananias en Safira. Wow. Nee, God behandelde hen als een keer. Hij, als kinderen, Ananias en Safira. Hij tuchtigde hen, maar hij nam hen op in zijn heerlijkheid. Weet u, wij zijn een beetje voorzichtig in termen te denken als zijnde van, wel, de Heer ontneemt hun de mogelijkheid om schatten te verzamelen. Dat is nou niet een accent wat wij in ons leven maken, hè, om schatten te verzamelen. Weet u wat de Heer Jezus zei? Verzamelt u geen schatten op aarde, want roest en mot, die verteren ze. Maar, wat zegt hij dan? Als je tijd hebt en als je misschien zin hebt en de mogelijkheid hebt, mag je misschien af en toe eens overwegen om schatten te gaan verzamelen in de hemel? Het is een imperatief die er staat. Verzamel u schatten in de hemel. Dat is gewoon een opdracht aan u en mij. De Heer geeft gewoon een opdracht aan zijn kinderen. Zegt, er is vrede getekend en nu, kom op, stand houden. Vrede is getekend, dat wordt niet meer ontnomen. Schatten verzamelen, de strijd in, de waarheid om. Bekleed met panzer van Christus, zijn gerechtigheid. Staand in de evangelie van de vrede. Oh nee, ik wou al zeggen, ik trek het zwaard, maar eerst hebben we nog het schild. En de helm nog. En als laatste hebben we het zwaard. Zie, dit is iets wat wij, als het ware, diep moeten laten wortelen in ons hart. Zie, soms als er dingen helemaal misgaan in ons leven, wat denken we dan nog wel eens? Ah, God is toch, ja, misschien nog een beetje toornig op me. Ik heb die gedachte gehad toen ik nog niet volwassen, minder volwassen was. Misschien ben ik nog niet eens volwassen. Wat is volwassenheid in je geloof? Wel, misschien dat we daar nog zo op komen. Maar ik minder kennis van Gods woord was. Zo van, ja, dit gaat mis. Oh ja, Heer, dat zal wel zijn omdat ik zo, ja, ik verdien straf. Wel, ik verdien geen straf meer. Zo mogelijk. Hoe kunnen wij nou een straf verdienen? Is er toch ergens waar Christus niet voor betaald heeft? Was zijn bloed niet genoegzaam? Er is vrede getekend. Zie, we leven vaak nog weer uit die gedachte van, ah, we hebben iets uitgespookt en de Heer, oh, die is toornig op mij. De Heer straft mij. Leeft dat wel eens bij u? Nou, op sommige gezichten zie ik al een beetje. Zie, als dingen niet zo gaan in ons leven, dan is het eerder zo van, oh Heer, wat heb ik uitgespookt? Nee. Dat is wat we goed moeten begrijpen. Dat toorn van God niet meer op ons rust. Eens en voor altijd hebben wij vrede met God. Er is maar één persoon in de wereld die wil laten geloven dat wij geen vrede hebben met God. Satan. Dat is de enige. Die zijn grote leugens verspreid en zegt, hoe kan een zondaar zoals jij nu vrede hebben met God? Jongen, zonde, dat verdient toch straf? Zijn demonen weten, dat gaat u ons nu al verbannen? Geeft u ons nu al, sluit u ons al op? Dat wij kunnen zeggen, dat klopt, Satan. Maar wij hebben een middelaar, die heeft alles betaald. Ik heb vrede met God. Ik mag staan. Ik ben bekleed met rechtvaardigheid en gerechtigheid van Christus. Zie, er is maar één persoon in de wereld die wil dat wij, die wil laten geloven dat wij nog steeds in onvrede met God leven, dat is Satan. Of dat er nog iets over is. Zo van, nou, daar moet je zelf nog wat voor betalen. Daar is nog geen vrede. Maar zeg, dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Dit is ook hetgeen waarom wij dat als het ware een fundament onder ons voeten moeten hebben. Satan is een stem van buiten die ons wil laten geloven dat wij onvrede hebben met God, maar we hebben ook zo'n stem van binnen. Ons geweten, ons hart. Elke keer als u en ik zondigen, dan gaat daar een stem omhoog en die is verdraaid lastig om stil het zwijgen op te leggen, om stil te krijgen. Zie, waarom is het ook zo belangrijk dat wij die vrede in ons hart, de vrede die wij gekregen hebben in ons hart, leren doorgronden. Dan wil ik u meenemen, eigenlijk ook naar een aantal teksten, om eens te laten zien wat het geweten is. En als eerste is dat Romeinen 2 vers 15, want God heeft ons een geweten gegeven. En een geweten moeten wij opnieuw gaan informeren. Het geweten is een geweldig instrument die de Heer aan de mens gegeven heeft, maar vooral ook aan ons als zijn kinderen. Zie, want het gaat over, we moeten niet weten dat Christus vrede gemaakt heeft, dat wij het evangelie van vrede hebben, dat wij vrede met God hebben, eens en voor altijd. Maar er zitten zoveel praktische dingen achterweg, die wij intern in ons hart moeten verankeren. Zie, het is essentieel om de werking van ons geweten beter te doorgronden. En vandaar dat ik hierbij stilsta, want dat is de enige die onvrede in ons hart creëert. Het geweten creëert onvrede. En wat we eigenlijk moeten doen is ons geweten sterk maken. En sterk betekent gewoon volwassen. Op de juiste dingen laten reageren. Op de juiste wijze laten reageren, op de juiste dingen. En geweten is eigenlijk het punt dat wij als schepselen, gemaakt naar Gods beeld, als enige hebben meegekregen. Het is een capaciteit die iedereen heeft, een geweten. Ieders geweten functioneert op gelijke wijze. Ze functioneren allemaal op dezelfde wijze, maar ze zijn niet allemaal gelijk. In de zin van, ze reageren niet allemaal op hetzelfde. Het is heel individueel gebonden. En wat doet het geweten? Het geweten, dat evalueert ons moraal. Hoe wij bepaalde morele beslissingen nemen, onze handelingen, onze gedachten, wat wij denken, wat we doen, maar ook wat we gaan doen of willen gaan doen. Het geweten is geen neutrale toeschouwer. Leest u maar mee in Romeinen hoofdstuk 2 vers 15. Want het geweten geeft aan wat juist is en wat niet juist is. En dit gaat dan over de ongelovigen, maar mij gaat het niet zozeer over dat het iets is wat de ongelovigen ook hebben, maar hoe het werkt. Ja? En dan zij, dat zijn de ongelovigen, en eigenlijk in dat opzicht iedereen, elk mens. Ja? Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. Dus het geweten in de mens getuigt ergens van. Ja? En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen. Ja? Oftewel, dit is eigenlijk wat het geweten doet. Het verontschuldigt ons als we iets goeds doen. Ja? Dan zegt het toppie, thumbs up. Maar als wij iets doen wat in ons geweten en voor ons geweten niet correct is, dan gaat die stem over en die zegt, dat is niet correct. Dat is fout. En dan klaagt het ons aan. Zie, dat is wat het doet. Het klaagt ons aan of het spreekt ons vrij. Het zegt wat goed is, het zegt wat fout is. Het complimenteert of het veroordeelt. Het is zwart-wit, het is geen dimmer. Zo'n zzzz. Nee, het is zwart-wit. En hij functioneert altijd. Hij staat namelijk boven ons denken. Oftewel, welk excuus wij ook verzinnen, welke uitvlucht we ook zoeken, als we een handeling gedaan hebben, waar we ook mee opkomen, wat we ook maar verzinnen om een uitvlucht of een rechtvaardiging. Ja, maar het was moeilijk en we zaten vanochtend met 63 man. En ja, Erik, je was ook geen held om op te staan. Ja, maar dat staat ook zo vreemd, want Frans was bezig. Het geweten alarmeert nog steeds. Onophoudelijk. Het is geen neutrale toeschouwer. Het zit boven mijn denken. Ik kan elk excuus aandragen. U kunt elk excuus van binnen aandragen. Het geweten. Just keep singing. Het blijft maar gaan. Welke verzachtende omstandigheden we aandragen. Schuldig in ons hart. En als we eenmaal schuldig zijn. Wat gebeurt er in ons hart? Het wekt schuldgevoel op. We voelen dat. Emoties worden aangestuurd. Schaamte wordt soms zelfs zichtbaar. Worden we rood. Je voelt je hart sneller gaan kloppen. Toedoe, 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 toedoe. We krijgen onrust van binnen. Heeft u wel eens geprobeerd om met een brandend geweten te gaan slapen? Dat gaat niet zo makkelijk, hè? Ik ben iemand die heel makkelijk in slaap komt. Ik ruik mijn kussen en... Boef. Totdat er iets in je hart zit wat niet komt, waarvan je geweten zegt, dat was niet juist, dat was niet juist, dat was niet juist. En dan voel je zo wegzakken en in één keer is het, dat was niet juist, poenk. Het is slapenstijd, Erik, mag het geweten morgen aangaan, gewoon 7 uur, 6 uur, 5 uur, 4 uur is ook goed, dan ben je de eerste. Nee, want ik heb geen rust nodig. En dan blijf maar spreken. Zie, ons geweten is een geschenk van de Heer. Maar in zichzelf weet het geweten niets van de vrede die wij hebben met God. Daar weet het niets van. Het geweten veroordeelt elke keer als wij schuldig staan, omdat ze niet weet van nature dat wij een vrede hebben met God. Je zou zelfs het geweten zo kunnen omschrijven als, zoals wij gevoel hebben in onze vingers. Ja, als iets heet is. Ja? En we gaan erheen, dan voelen wij de hitte al zonder dat we het aanraken. We voelen de hitte. Wat gebeurt er als we het aanraken? Doen we het liever niet. Het is ter bescherming van ons, van onze huid en van ons wezen en van ons leven. En zo is het ook met het geweten. Ons geweten is feitelijk de bescherming van onze ziel. Zenuwen zijn de bescherming van ons lichaam. Het geweten is de bescherming van onze ziel. Als wij de waarschuwingen van ons lichaam negeren en toch naar die warme pan gaan die op het vuur staat, dragen we gevolgen. Als wij jarenlang met pijn aan het werk gaan en niet luisteren naar ons lichaam en er maar pijnstillers ingooien en maar preparaten om ons lichaam draaiende te houden en de symptomen negeren, dan zijn er gevolgen. Zo is het ook dat er drastische en dramatische gevolgen zijn als we ons geweten negeren. Moet u meegaan naar Romeinen hoofdstuk 14, vers 22 en 23. Het is niet zozeer dat het hier over het negeren gaat. Hier staat er over eigenlijk een waarschuwing dat we het niet moeten negeren. Romeinen hoofdstuk 14, we zaten in hoofdstuk 5. Zie, we moeten in dat opzicht nooit tegen ons geweten ingaan. We pakken ook niet één keer een pan vast die heet is. Maar laten we het eens proberen, die ene keer is niet erg. Dan zitten we letterlijk op de blaren. Zo is het ook met ons geweten. Ons geweten is gegeven om er nooit tegenin te gaan. Nooit tegenin te gaan. Dat is nogal een ferme uitspraak, hè? Ja. Romeinen 14, 22. En 23. Hebt u geloof? Sta jij ergens zeker in? Heb dat bij uzelf voor God. Er zijn zaken die zijn heel erg persoonlijk. Waarvan de Heer inderdaad in ons hart bewerkt. Of waar je inderdaad ging gegroeid bent. En zegt van hier kan ik vrij in staan. Dit geloof ik. En dat kan veranderen. Maar daar komen we straks op. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Oftewel, wat hij daar zegt is, sta daarin waar je geweten goedkeuring aan geeft. Doe dat. Dat mag je doen. Maar sta daarin. Wees ervan overtuigd en doe dat. Zalig. Thumbs up. Maar dan. Wie echter twijfelt, oftewel daar is geen geloof. Wie twijfelt als hij eet, en dit gaat dan over toevallig over voedsel wat... Maakt niet zoveel uit. Het principe was dat er verschillende soorten voedsel waren. De een die zei dat kun je eten en de andere niet. Als de echter twijfelt alsof hij eet, is veroordeeld. Omdat het niet uit dat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Hier is iemand die in zijn hart niet overtuigd is dat hij een bepaald iets kan of mag. Geen vrijheid in zijn geweten krijgt. Wat is daar de oproep? Niet doen. Ook al zegt iemand anders, of zelfs de Bijbel, dat je het mag. Als je dat niet gelooft, als je daar niet van overtuigd bent in je hart, no go. Dit is zo belangrijk. Vermijd alles wat tegen je geweten ingaat. Nooit tegen je geweten ingaat. Dat is een algemeen principe. En ik leg het ook even algemeen neer. In het algemeen gaan we nooit tegen ons geweten in. Dat betekent niet dat wij ons geweten niet trainen. Ja, in een richting. En daar kom ik zo op. Maar in het algemeen is het de hoogste standaard die u heeft. Het is niet perfect, maar het is de hoogste die u heeft. Het is de enige standaard die u van binnen heeft. Die moet u niet het zwijgen opleggen, die moet u trainen. Die moet u niet verlagen en daar moet u niet tegenin gaan. Die moet u eren. Die moeten we trainen. Trainen omdat het geweten ook niks weet van de vrede die wij hebben met God. Daar weet het niks van, daar moeten wij over informeren. Maar we moeten het nooit het zwijgen opleggen. Zie, want er zijn drie manieren om het geweten te trainen. En dan kom ik met een aantal Bijbelversen uit Titus en Timotheus. U ziet ze daar achter elkaar. Wie een beetje kerkgeschiedenis gelezen heeft, die kent misschien wel dat stuk dat Maarten Luther daar in Worms staat en verantwoording moet afleggen over zijn schrijven. En eigenlijk waar hem gevraagd wordt: wil je herroepen hetgeen wat je gelooft en wat je geschreven heeft? En hij zegt wel, ja, ik heb een aantal dingen die ik wat te scherp heb neergelegd, dat ik milder had kunnen verwoorden, dat ik anders had kunnen neerschrijven. Maar de inhoud, daar ben ik met mijn geweten aan gebonden. Het is niet veilig en het is niet juist om tegen mijn geweten in te gaan. Mag de Heer mij helpen? Want normaal was het gewoon einde oefening, want Luther heeft het overleefd. Maar hij zegt, het is niet veilig om tegen mijn geweten in te gaan. Ik geloof dat het ook John Bunyan was, de schrijver van The Pilgrim's Progress. Hoe heet dat in het Nederlands? De Christenreis. Of de Pelgrimsreis, Christenreis. Ik meende, als ik het even uit mijn hoofd doe, dat die man 10 jaar in de gevangenis gezeten heeft, omdat hij niet wou toegeven een bepaald geloofsfeit. En dat hij zei, nee, want dan moet ik tegen mijn geweten ingaan. Als ik tegen mijn geweten inga, dat kan niet. Zijn vrouw en kinderen hebben hem 10 jaar moeten missen. Alleen maar om het feit dat hij niet wou toegeven. Nee, kan ik niet. Sorry. Dus het geweten is een geweldig instrument. Hoe kunnen wij het trainen? Door er altijd tegenin te gaan. Nou, train je het ook. 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 2. Die hun geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Ga lang genoeg tegen je geweten in. En de stem die eerst luid is en niet ophoudt, die wordt stiller en stiller en stiller. Dramatisch. In Titus 1 vers 15 wordt het zelfs beschreven als de ongelovigen die in hun geweten bezoedeld zijn. Hun morele kompas draait alle kanten op behalve de juiste. Besmet. Verdorven. Ga lang genoeg tegen je geweten in en je dwingt het langzaam maar zeker tot zwijgen. Je legt het een standaard op die onheilig is. Ik kan je één ding garanderen, het is garantie voor ellende. Het is een weg die alleen maar ellende brengt en onheil. Doe dat nooit. De tweede standaard is om ons geweten te trainen, of waar het door getraind wordt, zijn eigenlijk dingen van buitenaf. De cultuur waarin we wonen. Nou, dat legt een bepaalde standaard op, waar we ons geweten een beetje aan vormen. Er zijn dingen die je niet moet doen in een bepaalde cultuur. Als man je hand uitsteken naar een vrouw, of als vrouw naar een man, is in sommige culturen ongepast. Familiegebruiken, huwelijktradities. Ja, er zijn zoveel dingen waar we met onze geweten aan gebonden zijn. Welk gedrag we moeten vertonen, de kleding die we dragen, noem zomaar een aantal, dat zijn we in gevormd. Ja, wat we bijvoorbeeld op een zondag wel en niet mogen en kunnen. De lengte van ons haar. Ja, ik bedoel, het is niet alleen dat vrouwen lang haar moesten hebben, maar mannen met lang haar, dat was in het begin ook, wow, dat is vreemd. In de Bijbel noemen we dit vaak, als we hier inderdaad ons geweten door getraind hebben, is eerder een zwak geweten. Dat is een zwak geweten. Als daar de alarmbellen overgaan, dat wil niet zeggen dat het altijd fout is, maar over het algemeen is het een zwak geweten. De derde manier waarop we het geweten kunnen informeren is heel eenvoudig door de waarheid. Het woord van God. Het eerste attribuut waar we in moesten staan. De waarheid. Gewoon Gods woord. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, we hebben een geweten gekregen en die moeten wij kalibreren met Gods woord. Die moeten wij gaan verzorgen en gaan voeden met Gods woord. Zodat wij, bijvoorbeeld in 1 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 9, in de lijst van de kwalificaties van oudsten, maar dit gaat als ik het juist heb over de diakenen, dat die een goed geweten hebben. Dat is eigenlijk een term die in de pastorale brieven, met name Timotheüs, vaak voorkomt. Een goed geweten, een rein geweten. Een rein geweten. De manier waarop ons geweten gaat alarmeren en reageren moet uitgelijnd zijn met wat Gods woord zegt. Uitlijnen met Gods woord. We vinden daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, heel praktisch. Petrus zit op het dak, heeft honger. En dat doek komt naar beneden. Kennen we dat verhaal uit Handelingen? Is dat hoofdstuk 11? Meen je zoiets? Kan ook 10 zijn. Doe kop naar beneden. En de Heer zegt, eet. Allemaal onreine dieren. Weet je nog, allemaal onreine dieren. En de Heer zegt, eet. Wat zegt hij? Ja, tuurlijk, want ik heb die vrijheid. Want dat zegt het evangelie. De Heer Jezus had het al gezegd, alle voedsel is rein. 15 jaar eerder. Wat zegt Petrus? Dat is onrein. Daar heb ik nog nooit gegeten. Daar heb ik me nog nooit aan vergrepen. 2 keer, 3 keer. Een doek gaat omhoog. Petrus zijn geweten werd daarmee gekalibreerd. Uitgelijnd. Hij was nog nauwelijks, was het doek omhoog. Er stonden een paar mannen aan de deur. We zijn hierheen gestuurd. We zouden graag dat je meegaat met ons. Wij hebben een hoofdman, een centurion. En die heeft een visioen, de Heer gezien en we moesten hierheen. Je hebt vast een boodschap voor hem. Ah, daar was dat doek voor nodig. Heidenen waren toegetreden. Er was geen probleem meer om bij de heidenen te gaan zitten en te gaan eten. Wat ze je ook voorzetten. Zonder enige terughoudendheid stapt Petrus daar gewoon bij die centurion binnen. Ongeacht wat er op de tafel staat, hij kon het eten. En ook nog dat de heidenen toegetreden waren tot het evangelie. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat ze letterlijk, ja, oké, de Samaritanen zitten ervoor, maar dat waren nog half Joden. Hè? Die waren nog een beetje bij ons, zeggen de mensen in Jeruzalem. En dan zie je eigenlijk dat Petrus op een hele korte tijd zijn geweten moest uitlijnen met Gods woord. En God gaf hem daar die genade voor. Hij ging er niet tegenin. Hij was niet zo van, oh ja, dit is eigenlijk, ja, ik eet dat liever niet, maar om de duur het zegt, Heer, doe ik het wel. Nee, het had zijn tijd, toen het doek naar beneden ging, hij had het kunnen eten. Maar Petrus' geweten was nog niet zo ver. Zie, het duurde even, hij had 2 dagen dat ze er ook waren. Ja, ze bleven eerst nog even overnachten en de andere ochtend gingen ze weg. Maar in die dagen zie je dat hij er grondig over na kon, dat lezen we niet, maar je ziet in één keer dat hij dus bij die centurion binnenstapt, Romein, een Italiaan. Is het zo erg met prik, nee maar. En dat hij daar ook welkom is en dat hij daar ook vrij zit. Zijn hart open. Vrij in geweten. Hij komt terug en hij verdedigt alles wat er gedaan is. Want hij moest verantwoording afleggen bij Jeruzalem. Waar ben jij geweest, Petrus? Om ook maar Jeruzalem als het ware opnieuw hun geweten uit te lijnen. Maar ik wil u meenemen naar Hebreeën, want er is in de Hebreeënbrief een enorm groot voorrecht die wij hebben voor ons geweten en in ons geweten, die een oud-testamentisch gelovige niet had. En ik kan natuurlijk gaan naar hoe we ons geweten moeten informeren. Maar ik wil u gewoon laten zien, eigenlijk op het fundament waar wij in ons geweten vrede hebben gekregen. Want ik wil het toespitsen op dat ene punt, dat wij vrede hebben gekregen met God. En dat dat het belangrijkste punt is waar we ons geweten over moeten informeren. En die mogelijkheid hebben wij gekregen. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 6. En ik val zomaar midden in het verhaal. En Paulus, dat is niet zo, de schrijver van de Hebreeënbrief, die begint een verhaal over de tabernakel en over het heilige en over het heilige der heiligen. En dat daar priesters bezig waren die offers brachten. En dan maakt hij elke keer de link naar Christus en naar het nieuwe verbond. En hij legt de verschillen uit tussen het oude en het nieuwe. En daar vallen we eigenlijk middenin. Het oude met het heilige der heiligen, het heilige en het heilige der heiligen, de tabernakel gaat het hier over. En dan gaat hij verder in vers 6. Dit alles was dus zo ingericht in het eerste deel van het tabernakel, dat is dus het heilige waar de priester elke dag eigenlijk kon komen, gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. Dit was het heilige, daar brachten ze dagelijks offers en daar brachten ze alle dingen die ze alle dagen moesten doen. Daar waren ze welkom. Maar dan gaat hij verder. In het tweede deel, het heilige der heiligen, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Maar niet zonder bloed. Dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Wel, daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk. Dat de weg naar het heiligdom, naar het heilige der heiligen, nog niet open was. Of nog niet openbaar gemaakt was. En dat is eigenlijk geopend was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Oftewel, er was continu voor de oud-testamentische gelovigen een barrière om regelrecht en rechtstreeks naar God te gaan. Dat was niet open, er was geen mogelijkheid, ze hadden geen toegang. Maar dan zegt hij, daar zit iets aan vast. Lezen vers 9. Dit was een zinnenbeeld en een zinnenbeeld is eigenlijk een visuele illustratie. Een visuele illustratie. Voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hen die de dienst verrichten van zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Dat is interessant. Wat de schrijver van Hebreeën zegt. Hij zegt, de verlossing tussen oud en nieuw is gelijk. Het is allebei door geloof. Maar hier is een verschil. Die offers die gebracht werden, die continu gebracht werden, die jaarlijks gebracht werden, waren eigenlijk niet voldoende om het geweten van de oud-testamentisch gelovigen op rust te brengen. Want elke keer werden ze geconfronteerd, God is heilig en daar kunnen we niet binnen. We kunnen niet het heilige der heiligen binnen. Het werd elke keer, de Bijbel is niet helemaal duidelijk wat voor groot dat verschil nu was. Maar de schrijver zegt, ze waren naar hun geweten betreft niet volmaakt. Er was dus continu een afstand. Ze werden geconfronteerd met Gods heiligheid. Het was een onbenaderbare barrière. Er stond altijd iets tussen God en hen in. Continu offers, offers, offers. Nooit voldoende, nooit. Misschien gaan we gewoon verder lezen. Vers 13. Want ik wou al iets zeggen wat eigenlijk in de volgende verse naar voren komt. Nooit op rust. Vers 13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreiniging gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees. Zie, die offers, die waren hoofdzakelijk effectief alleen maar voor de buitenkant. Dat de oud-testamentisch gelovige aan de buitenkant gereinigd was om weer deel te nemen aan de ceremonies. Een vrouw die een kind gekregen had, die moest door een ritueel van reiniging, zodat ze weer deel kon nemen aan de ceremonies. Aan de hoogtijdagen, aan de feestdagen, aan de offers. Iemand die mijn laatst geweest was, die moest naar de priester en die moest daar offers brengen. En die moest een reinigingsproces, zodat hij inderdaad weer mee kon doen. Het grootste probleem was als je buiten het kamp zat. Continu herinnerd van, ik hoor er niet bij, ik heb geen mogelijkheid. Maar zelfs de mensen die daar stonden, ik breng een offer, maar Het is alleen maar dat ik aan de buitenkant gereinigd werd, dat ik weer deel kan nemen. Maar ik moet morgen weer een offer brengen en volgend jaar staat de hoge priester er weer. Vers 14. Reiniging naar het vlees, om alleen maar deel te nemen aan de ceremonies. Maar dan, hoeveel te meer zal het bloed, en dit gaat van de naar het maximum, hè, van de gewone offer naar het offer. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hier hebben we het contrast. Geen reiniging alleen aan de buitenkant, maar reiniging van binnen. De Nieuwtestamentisch gelovige wordt niet geconfronteerd met de offers. Wordt niet geconfronteerd met de beperktheid van de offers. Die tijdelijk zijn. Die alleen maar beperkt zijn voor de buitenkant. Maar je eigenlijk kan zeggen, Christus is gestorven. Mijn geweten moet dat weten. En waarom moet hij dat weten? Hoofdstuk 10, vers 19. Het bloed van Jezus heeft ons geweten gereinigd. Een gereinigd geweten. Het kan weer functioneren zoals de Heer het bedoeld heeft. Vers 19. En dit zijn zulke belangrijke verzen. Geliefde kinderen van de Heer. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En hier komt dat punt zo naar voren, waar de schrijver van de Hebreeënbrief legt. Jullie staan in dat verbond, in die verlossing, in dat evangelie van de vrede. Je moet niet meer schoorvoeten binnenkomen. Niet meer denken van, zou de Heer nu wel blij met mij zijn? Zit zijn toorn nog op mij? En ik heb zoveel uitgesproken. Hij moest eens weten wat ik allemaal dacht. Mijn Annemarie moest eens weten wat ik allemaal dacht. Mijn kinderen moesten eens weten wat er allemaal in mijn hart omging. Zouden ze zo bij mij weggelopen en nooit meer mij als vader aanzien? Omdat wij nu, broeders, de vrijmoedigheid hebben. Dit is met opgeheven hoofd binnenkomen. Ik ben welkom bij de God van vrede. Er is vrede. Er is vrede. Dat is de vrijmoedigheid. Zekerheid in ons hart. Daar moeten we gebruik van maken. Daar moeten we in staan. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe, een levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd. Die Hij voor ons heeft geopend door het voorhangsel. En dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Toen de Heer Jezus stierf van het kruis en zijn lichaam stierf in onze plaats. God zelf scheurde het voorhangsel weg. Vrede is getekend. Offers zijn niet meer nodig. Het geweten dat mag eens en voor altijd op rust komen. Het is jammer als je het boek van de Hebreeën doorleest. Dan zie je dat ze het doek weer dichtgenaaid hebben. En de offers zijn weer gebracht. Dus het hele boek van de Hebreeën. De basis daarvan is eigenlijk van. Ze zijn nog bezig. Ze zijn nog bezig. Waarom? Waarom zijn er nog die offers? Er is eens en voor altijd een nieuwe levende weg ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en dat wij een grote priester hebben over het huis van God. En dan, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Een waarachtig hart, een werkelijk vertrouwen in hem, staande op Christus zijn offer, staande op wat hij gedaan heeft, staande op dat hij een vriend van zondaren is. Hij is vriend van ons, niet schoorvoetend. Hij is vriend van ons, wat we ook uitspoken. Juist daarom is hij een vriend. Met een waarachtig hart. Een echt, een werkelijk vertrouwen in hem. En hier is het inderdaad dat wij ons geweten eigenlijk moeten informeren dat wij vrede hebben. Christus heeft alles betaald. Ik ben welkom met een waarachtig hart. En dan gaan we verder. In de volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Ons hart is gereinigd van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen met rein water. Zie, dit is die volle zekerheid die wij in het nieuwe verbond gekregen hebben en die het mensen in het oude verbond niet hadden. En we konden nu offeren. Waarom? Waarom hebben wij een geweten dat op rust kan komen? Omdat wij directe toegang hebben tot God. Er is een volle prijs betaald. De volledige gerechtigheid is verworven. Al onze zonden zijn weg. Er is eeuwige vrede. Dat mijn geweten mij aanklaagt is correct als het gaat over zonde. Maar ik vlucht naar het kruis en ik vlucht naar mijn Heer en ik vlucht naar de troon van genade. Om op dat moment genade te ontvangen en mijn geweten te informeren. Te zeggen, ik ben vergeven. Ik ben welkom. Oh, wat is dit belangrijk in onze strijd tegen Satan. Wat is dit belangrijk om te weten hoe ons geweten werkt en in welke positie de Heer ons gebracht heeft in het nieuwe verbond. Dat wij inderdaad staan in die vrede en ons geweten informeren. Ach, dat wij die rust mogen vinden. Dat we ons geweten mogen kalibreren daarmee. Alles is betaald, eeuwige vrede verworven. Volmaakte vrede, dat is wat in ons geweten moet gaan heersen. Betekent dat we niet meer zondigen? Tuurlijk. Maar wat staat er nog zo mooi? God is getrouw. Waarom is hij getrouw? Omdat hij vrede getekend heeft. En hij is getrouw om al onze zonden te vergeven. En dan hoor je mensen nogal snel zeggen, ja, dat is gemakkelijk, hè, vergeving vragen. Dat is heel gemakkelijk. De prijs was alleen oneindig. En het is een genadevol geschenk die wij hebben ontvangen. Komt de dankbaarheid in uw hart? Dat dat het fundament is, het evangelie van de vrede waar wij in mogen staan. Dat we Satan eigenlijk stand moeten houden. En alleen stand kunnen houden als wij die vrede van God ook werkelijk doorgronden. Dat u vrede heeft als u de Heer Jezus kent. Maar dat we ook ons geweten moeten informeren. En niet als het ware elke keer naar de wet van God gaan en zeggen, we zijn fout. Dat is niet nodig. We mogen naar het offer van Christus gaan en zeggen, het was genoegzaam. Ik ben welkom bij uw Vader. Wat is uw reactie als er zonde in uw leven is? Vlucht u weg? Zondert u af van de gemeente? Buigt u uw hoofd diep in? Gaat u zo zitten, zullen we zeggen, zo'n self-pity party? Oh, ik ben zo slecht, ik ben de slechtste in de wereld. Ik heb daar af en toe moeite mee. Met mezelf dan? Nee. Ik heb vrijmoedigheid om naar een Heer te gaan. Naar een Heer. En een Heer die meer dan bereid is om met ons mee te gaan. Petrus die hem verloochende. Moet u sterven. Ik hoorde het gisteravond. Moet u sterven, Heer, ik zal u niet verloochenen. Voormorgen vroeg is dat gebeurd. Heeft Petrus ooit een vermaning gekregen? Nee, hij werd geïnstalleerd. Heb je mij lief, Petrus? Heb je mij lief? Ja, Heer. U weet alleen hoe beperkt mijn liefde voor u is. Weid mijn schapen. Hoed mijn lammeren. En ik ontmoet je in Galilea. Dan zal ik je weer zien. En dat deed hij. Mensen, ik hoop dat u gaat zien en gaat begrijpen dat de voeten geschoeid met de gereedheid van het evangelie van de vrede, dat is waar uw geweten in verankerd is. Neem die belofte van God ter harte. Kom met grote vrijmoedigheid binnen door de Heer Jezus Christus bij de Vader. Zeg, Vader, ik heb vrede met u, ik heb het begaaid. Maar daar is uw Zoon voor gestorven. Het lijkt heel makkelijk, maar dat is exact wat de Heer vraagt. Belijden van onze zonden. Belijden naar elkaar. En wat een eenvoud geeft dat. En wat een rust. En dit is zo essentieel om stand te houden tegen Satan en zijn demonen. Want dat is degene die ons aanklaagt bij de troon. Dat is degene die ons aanklaagt om ons heen. Dat is degene die zelfs in ons geweten nog zit te poken, zou je kunnen zeggen. En vraag me niet af hoe die dat doet. Maar om daar nog te laten zien dat het offer van Christus niet genoegzaam was. Het is genoegzaam. Vader, ik dank u. Ik dank u en wij danken u. Wij danken u dat wij vrede hebben met u, Heer. We hebben er zelf niks aan gedaan. We hebben de grootste onvrede veroorzaakt. Maar u in uw goedheid kwam naar ons toe en heeft door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vrede gemaakt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u een vredevorst bent. Dat u regeert in onze harten. Dat wij met grote vrijmoedigheid bij u kunnen komen, Heer Jezus. En niet hoeven te denken dat we er een potje van gemaakt hebben. Dat wist u al lang, dat weet u, dat ziet u. Dat weet u al voordat het gebeurt. Dat heeft u al lang aan het kruis gedragen. Het is de enige punt, Heer, dat het reëel wordt in ons leven, in ons hart, in ons geweten. En we willen niet lichtzinnig met zonde omgaan, Heer. We hebben zo'n sterk verlangen om ze af te leggen, Heer. Maar ons geweten helpt ons niet om het af te leggen. Ons geweten helpt ons niet, Heer, om daarmee aan de slag te gaan. Ons geweten informeert ons dat wij fout zitten. En dank u wel daarvoor. Maar mogen we dan bij u komen, vergeving vragen? Want dat belofte hebben we al. Maar ook de genade ontvangen om de zonde af te leggen. Om daarmee te breken. Heer. Wat een mooie positie hebben wij, dat wij in ons geweten gereinigd zijn. Dat wij direct kunnen verwijzen naar het ene volmaakte offer van u, Heer Jezus. U bent werkelijk een goede herder, Heer. Dank u wel, uit genade, Heer. Amen.